schatten ontdekken in Matteüs. En ditmaal gaan we die schatten proberen te ontdekken vanuit het thema barmhartigheid. En het is aan het begin van een toespraak, denk ik, altijd wel handig om te weten welke marsroute dat we met elkaar gaan doorlopen. Met andere woorden, waar gaan we de spaden in de grond zetten? En ik heb daarvoor 7 onderdelen. En met die 7 onderdelen, dan gaan we al zoekend met een metaaldetector erlangs. Natuurlijk gaan we stilstaan bij wat is barmhartigheid? Voor wie? Met andere woorden, aan wie verleend? Door wie? Door wie verricht? Ik heb 3 voorbeelden voor jullie, met name vanuit de tegenwoordige tijd. 2 eigen inzichten, 2 ja-maars. En ik hoop 5 ontdekte lessen aan het eind, ook wel schatten genoemd. En een korte inleiding eerst voordat we de Bijbel openslaan op het onderwerp wat is barmhartigheid. En Bram die had de dikke al geraadpleegd, ik raadpleeg een andere bron. Maar inderdaad, dat is natuurlijk een beetje een ouderwetse term. Maar het is wel een term die in de kern heel kenmerkend is voor het DNA van elke christen. Want de Heer Jezus is ons voorgegaan als lichtend voorbeeld. En Wikipedia, dat is die andere bron, die zegt barmhartigheid is het tonen van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemens, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben. En dat alles vanuit een onbaatzuchtige houding. Kortom, 4 dingen staan eigenlijk centraal daarbij. Medelijden, medeleven met de ander. Iets doen voor de ander. Maar het kost jou ook iets. Dat is ook een belangrijk kenmerk. En je verlangt er geen tegenprestatie voor in de plaats. Je zegt niet, ik denk dat ik jou fijn geholpen heb en ik krijg morgen de factuur in je inbox. Zo gaat het niet. En in de Bijbel zijn ontzettend veel verhalen en metaforen geschreven over barmhartigheid. Maar ik pak er 1 tekst uit die vandaag centraal staat. En laten we lezen uit Matteüs 12, vers 1 tot en met 21. En ik heb de grootste Bijbel meegenomen van thuis, die er was. Niet omdat er andere of spannender dingen in staan, maar het is het grootste lettertype. Dat heb ik een beetje nodig af en toe. Matteüs 12, vers 1. Jezus en de Sabbat staat erboven. In die tijd liep Jezus op een Sabbat door de korenvelden. En zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, kijk, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. En hij antwoordde, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at. Terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten. Alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. En hij trok weer verder en kwam in een synagoge. En daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze, is het toegestaan op Sabbat te genezen? En hij antwoordde, stel dat u maar 1 schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op Sabbat goed mogen doen. En toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en er kwam weer leven in. Zijn hand werd weer even gezond als de andere. En de fariseeën dropen af. Mooie vertaling, hè? En ze besloten hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. En grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. En hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. En alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam. Totdat het recht dankzij hem overwint. En op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Wat als rode draad in dit verhaal opvalt, dat is een strijd die gevoerd wordt tussen de fariseeën en de Heer Jezus. En het komt er eigenlijk een beetje op aan dat die strijd zich toespitst op de letter van de wet versus de geest van de wet. En de fariseeën die nemen hierbij een soort, in hun ogen althans, onwrikbaar theologisch standpunt in. En als legitimatie verwijzen ze hiervoor naar de wet. Daar staat het. Terwijl de Heer Jezus de kwesties die in deze geschiedenis spelen benadert vanuit het uiteindelijke doel waarmee de mensen om hem heen gediend zijn. En hij gaat dus verder dan de letter van de wet. Hij kijkt als het ware over de letter van de wet heen. En hij staat stil bij het doel wat gediend wordt en waar de mensen mee gediend zijn. Want de letter zou de geest, de bedoeling, moeten dienen en niet andersom. En dat komt onder meer tot uitdrukking in de regels. Ik zeg u, het gaat over meer dan de tempel. En, want de mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. En daaruit volgt dat we op de Sabbat goed mogen doen. En dit soort discussies die eigenlijk de fariseeën ontlokken, die zien we tegenwoordig ook vaak. Elkaar de maat nemen, elkaar de loef afsteken. Een lange neus maken. Met als effect ruzie, onverdraagzaamheid en polarisatie. Heel bekend wat we om ons heen zien in deze samenleving. Want wat lezen we in de geschiedenis qua situaties? Wat is hier aan de hand? Mensen hebben honger en mensen zijn ziek. Ze hebben behoeftes, dus er moet iets gebeuren. En wat zien we dus? Hier ontstaat die woordenstrijd tussen de fariseeën en de Heer Jezus. En ze proberen hem ergens op te betrappen. En op een gemene en op een huichelachtige manier proberen ze hem schaakmat te zetten. Door te refereren naar de letter van de wet. En ze doen daarbij dus aan die woordenstrijd. Een belangrijk kenmerk in onze samenleving. We zien dat in ons parlement, aan de talkshowtafel, in social media, in kroeg en bij de voetbalclub. We zien het overal. En dan lezen we in vers 19, hij zal geen woordenstrijd aangaan en zijn stem niet verheffen. Dit als een soort tegenstelling, een statement wat hij maakt. Want hij wil zich niet laten provoceren door de fariseeën. Hij laat zich niet uit zijn tent lokken. Want dat probeert de ander te doen. Hem manipuleren door intimidatie en misleiding. En vervolgens lezen we een stukje verder in de tekst van het gedeelte wat ik las. En daarbij wordt gerefereerd aan een tekst uit Jesaja. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam. En met deze verse wordt subtiel, maar heel duidelijk aangegeven waar het de Heer Jezus uiteindelijk om draait. Het gaat hier niet om de toepassing van de letter van de wet, maar het gaat hem om de mensen waarvan hij hier ziet dat ze in de verdrukking zitten. En ik moest bij het lezen van deze Bijbelgeschiedenis, zo lang geleden, toch ook onwillekeurig denken aan wat we hier in onze maatschappij zien. En ik noem twee voorbeelden. De toeslagenaffaire. Mensen die in verdrukking en in nood zitten, iets onthouden of zelfs dwingen om terug te betalen, terwijl ze het niet kunnen. En hierbij zijn regels en systemen uitgestegen boven menselijkheid en boven erbarmen. Ik noem nog een voorbeeld. De mensen in Ter Apel, de asielzoekers. Een plaatselijke weldoener die schonk een groot aantal tentjes om ze te beschermen tegen de buitenlucht, om 's nachts in te kunnen slapen. En de gemeente zei, we nemen ze weer in. Want het past niet in de plaatselijke verordening. Oftewel, de wet. En die asielzoekers die moesten maar weer in de buitenlucht slapen. Want dan klopte de wet. Opnieuw ook hier, de letter wordt boven de geest, namelijk het doel wat bereikt zou moeten worden, verheven. En ook hier zou de Heer Jezus zeggen, de mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat. En daaruit volgt dat we op de Sabbat goed mogen doen. En het schaap op de Sabbat dat in de kuil valt, wordt eruit gehaald. Wat zou je doen als jouw kind bij het spelen in een vijver valt en het is zondag? En er zou ergens in een wet staan dat niet mag werken. Dan duik je er toch in, ga hem toch redden? Deze voorbeelden dus, die ik net noemde over de overheid. Schandalig en verdrietig tegelijk. Waarbij we dus ditmaal die overheid in de hoedanigheid van farizeeërs zagen. En ze werden eigenlijk pas ontmaskerd toen alle ellende zich had voorgedaan. En speelt nog. Er had zo een hedendaags bijbelverhaal over geschreven kunnen worden. En hoe anders was het voorbeeld van de Heer Jezus, die het altijd opnam voor zwakke en kwetsbare mensen. Hij tilde hun letterlijk en figuurlijk op. Hij nodigde hun uit voor een maaltijd, een opbeurend woord, een zalving, een genezing. En hij sprak daarbij de woorden uit Matteüs 11, vers 28 en 29... Kom tot mij, jullie allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou heb ik stilgestaan bij de geschiedenissen in de Bijbel, in Matteüs. En ik heb ook twee hedendaagse voorbeelden genoemd. Maar misschien is het ook wel te makkelijk om enkel vanuit de observerende kant hierover te zeggen. Want de Heer die zegt in de verzen die ik zojuist las en die hier nu ook te lezen zijn, leer van mij. Met andere woorden, hij zegt hier, volg mijn voorbeeld. Kijk naar de mensen om je heen. En doen wij dit ook? Of doen we dit pas wanneer we eerst alles voor onszelf in optima forma geregeld hebben? Dan lig ik in mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak, mijn polis en mijn woordenschat. Of, om met Eli te spreken, die hier 2 weken geleden stond, Werken we aan ons eigen koninkrijk of leveren we een bijdrage aan het koninkrijk van God? Leer van mij, een gewetensvraag dus, en die stel ik mezelf ook. Ben ik bereid om offers te brengen om het lot van mijn medemens te verzachten? Met mijn portemonnee, met mijn huis, met mijn tijd. Iemand een plek aan tafel geven, een kop koffie regelen, een jas of een ander kledingstuk aanreiken. En dat alles ook nog eens een keer in combinatie met niet oordelen over wat er aan de ander scheelt. Bij zijn of haar uiterlijk, kleding, geur, zijn of haar gedrag, de hoeveelheid fouten die daar gemaakt zijn. De ander wordt in dit Bijbelgedeelte genoemd het geknakte riet. En geknakt, dat wil zeggen beschadigd. Niet bij machten om zelf terug te kunnen veren. Hulpeloos en kwetsbaar. Maar hij breekt het niet af. En de kwijnende vlam wordt niet gedoofd. En is dat nou moeilijk? Want het lijkt of ik het hier allemaal een beetje ga zitten weten, hè, vanaf deze kansel. Maar is dat nou moeilijk? Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is moeilijk. En ik vind dat af en toe heel erg moeilijk. En jullie vullen het maar voor jezelf in. En ik heb dan ook ontzettend veel bewondering voor mensen die bijvoorbeeld werken bij het leger des Heils. Maar ook hier in de bron, bij mensen die zich inzetten voor het pastoraat of bij de open bron. Ik heb echt heel groot respect voor jullie houding en wat je laat zien vanuit die rol van de Heer Jezus. Echt heel goed. En ik kom daarbij bij mijn eerste ja maar. Ja maar Peter, moeten die mensen die dan om hulp verlegen zitten, moeten die zich dan niet eerst bekeerd hebben en Jezus kennen? En weet je ook eigenlijk wel met wat voor mensen dat je dan in aanraking kunt komen? En ik moest daarbij denken aan een lied, het is al van even geleden, en het heet God of the Moon and Stars van Kees Kraaienoord. En hij zingt over het erbarmen dat God aan de mensen toont. Komt alle tot mij, lazen we. En je zult hier in dit lied horen, come to me. En laten we luisteren naar het antwoord op deze vraag, voor wie dit bestemd is.
I come to you, God of our history, God of the future that will be. What will you make of me? I come to you, God of the meek and mild, God of the reckless and God of the unreconciled, I come to you. God of life and death, God of our secrets unconfessed, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the princes and the whore, God of the ever open door, I come to you.
God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you. God of the war and peace, God of the junkie and the priest, God of the greatest and the least, I come to you. I come to you.
Kom tot mij. I come to you. En we waren bij de vraag, wie zijn dan die allen? En hier staan voor jullie een paar rijtjes waarover Kees Kraaienoord zong. Je zou kunnen zeggen, hier staat Riet. En het linker rijtje, daar zou je van kunnen zeggen, hier staat vooral gebroken riet. En de samenleving weet daar niet altijd raad mee. Maar Jezus wel. Want hij zegt, kom tot mij. Want Gods erbarmen is er voor iedereen. Ongeacht rang, stand, sociale status, zondigheid. En in de Bijbel liggen echt de voorbeelden voor het oprapen. En ik zie altijd de Heer eerst erbarmen tonen. Dus hij zegt niet, bekeer je eerst. Hij toont eerst erbarmen. En daarna spreekt hij woorden die tot nadenken stemmen. Denk bijvoorbeeld ook aan het verhaal, jullie kennen het allemaal, van de overspelige vrouw uit Johannes 8, vers 3 tot en met 10. Want zij werd opnieuw waren het fariseeën, eraan gehangen. En ze werd fijntjes erop gewezen dat haar gedrag niet door de beugel kan. In de hoop op een oordeel en een strafmaat. Maar wat gebeurde er? De Heer toonde erbarmen. En hij zond de aanklagers weg. Opnieuw dropen ze af. En hij zei er ook nog iets moois bij. Hij zei, gooi die eerste steen maar, wanneer jij zelf zonder zonde bent. Nou, ik denk dat het tot schaamte heeft geleid ook. En vervolgens zei hij tegen die vrouw, heel veel betekenend, 4 woorden, 1 zin. Vrouw, zondig niet meer. Genade en waarheid vervat in één regel. Geen oordeel, alleen maar genade betonen. En als bonus kreeg ze een stukje levenswijsheid mee. En ik moet dan ook denken aan alle mensen in oorlogsgebieden. Of een verre orde waar missionarissen werken. En vorig jaar was er hier eentje, broeder Mutu uit India. Hij bezocht ons hier. En hij vertelde over het werk wat daar gebeurde. En ook daar gaf hij aan. We hebben niet als eerste voorwaarde dat je je moet bekeren tot Jezus. Nee, liefdebetoning. Dat is waar hun missie in voorzag. Maar hoe ziet er dit dan alles uit in de 21ste eeuw? En ik heb daarvoor drie voorbeelden, drie gezichten van barmhartigheid verzameld. En ik hoop dat ze tot inspiratie mogen zijn. En het eerste gaat over een zwerver. Een zwerver die een aantal jaren geleden een brood stal. En die zwerver die kreeg een hele opmerkelijke ambassadeur. Het was bisschop Muskens. En die bisschop Muskens die sprak zijn begrip uit naar deze persoon die deze daad gepleegd had, omdat hij in zijn ogen de daad vanuit nood gepleegd had. De betreffende persoon had honger en had geen geld. En daarmee kwam op dat moment een hele brede maatschappelijke discussie op gang. Tot grote ergernis van de toenmalige minister-president Wim Kok, die zich eigenlijk als beschermende overheid in zijn hemd gezet voelde. En ik denk dat die bisschop zijn standpunt baseerde op het boek Spreuken 6, vers 30, waar staat: een dief die steelt omdat hij honger heeft, steelt uit noodzaak. Veracht hem dus niet. Dan hebben we tegenwoordig gelukkig voedselbanken. Maar het zou in deze tijd van inflatie en stijging van de energielasten zomaar kunnen gebeuren dat iemand in nood een dergelijke daad pleegt. Erbarmen zien we hier. Het tweede voorbeeld. Wij hebben in het kabinet wat we hier in Nederland hebben we een minister van armoedebestrijding. En waarschijnlijk kennen jullie haar naam wel. Het is Carola Schouten van de ChristenUnie. En ik ben ontzettend blij dat deze vrouw, met name deze portefeuille, deze gezaghebbende positie bekleedt. Want zij kan, geïnspireerd door haar christelijke identiteit, het verschil maken. Hoezo moet iemand met een bijstandsuitkering die een tas met boodschappen van haar moeder krijgt gekort worden op haar uitkering? Het is toch een schande? Maar deze vrouw die doet daar iets aan. En die is vanuit haar positie in staat om het verschil te maken. Is er nog ruimte voor genade? Vroeg zij zich onlangs af. Ja. Het antwoord is gelukkig ja. Het derde voorbeeld. Net voor de kerst vertrokken Frankie van Hintem en Koen van Oosten. Jullie kennen die namen waarschijnlijk niet. Maar die vertrokken voor de 9e keer vorig jaar vanuit Helmond naar de Oekraïne. Hun doel? Frietbakken en kerstpakketten uitdelen. En natuurlijk wilden zij het liefst ook te midden van hun dierbare kerst vieren. Maar ze deden het niet. Ze maakten een andere keuze. En ze wilden bewust een offer geven voor mensen in oorlogsgebieden. Om honger te stillen van militairen, van kinderen, van vrouwen, van ouderen. Warmte en troost bieden in een ogenschijnlijk troosteloze situatie. Ik ga naar het volgende onderdeel. Hoe zit het nou met mijzelf? Want stel nou, ik heb wat voorbeelden genoemd. U en ik, die niet in oorlogsgebieden komen. Of zendingsgebieden. We zijn geen evangelist. We zijn geen politicus. We zijn niet aangesloten bij het leger des heils. Of we maken geen onderdeel uit van het team hier van de Open Bron of van het pastoraat. Behoren wij dan ook tot dat leger van barmhartigheid? En hoe werkt dat dan? Nou, ik moet zeggen dat ik persoonlijk op dit vlak, met vallen en opstaan in mijn eigen leven, twee principes ontdekt heb. En ik heb er goede ervaringen mee opgedaan. Ik zal er iets over zeggen. En het eerste principe is, wanneer er een persoon of een situatie op jouw pad komt, denk dan niet, dat is toevallig zo gelopen. En denk ook niet, dat is een mooie klus van een buurman. Nee, beschouw het als een door God gearrangeerde situatie. En denk eerst na wat jouw eigen rol en wat jouw eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn in deze situatie. Dus niet door anderen, want dat kunnen al, net zoals we toen straks gelezen hebben, hele misleidende farizeese gedachten zijn. Te makkelijk ook. Te mooi verpakt in een papiertje. Ik heb het gesignaleerd en ik heb het aan mijn buurman gegeven. Want weet je wanneer in de ogen van God iets pas echt mooi en waardevol is? Als het jou iets gekost heeft. Een zeker offer. Zoals die frietbakkers uit Helmond die naar Oekraïne gingen. Ben jij tot een offer bereid? Zo ja, dan zul je verrast worden door de mooie dingen die er kunnen gebeuren. Ik ga door naar het tweede principe. Ben actief en onderzoekend. Wanneer jij op je stoel blijft zitten, dan zullen de mensen en de situaties niet vanzelf in jouw schoot vallen. En lang geleden hoorde ik Egbert, jawel, hij, een hele mooie metafoor uitspreken, net voordat hij met zijn gezin naar Amerika vertrok. En hij zei het volgende. Hij ging daar naartoe voor zijn werk. Wanneer je in een auto gaat zitten en je staat stil, dan weet je niet in welke positie dat de voorwielen staan. Dat weet je niet. Je weet het pas wanneer je de auto start en wanneer je hem in zijn vooruit zet. Pas dan zie je in welke richting dat die auto zich begeeft. En in Spreuken 16 vers 9 lezen we, een mens stippelt zijn weg uit en de Heer bepaalt de richting die hij uitgaat. Vertrouw dus op God, die jou vanuit deze houding de weg zal wijzen. En één ding is zeker, God valt niets te verwijten wanneer je zelf niet de bereidheid hebt om actief te zijn, om uit je stoel te komen, om iets te gaan doen. Durf daarom los te laten en durf in actie te komen. En ik las in een boek van Sam Storms, we kregen dat onlangs ook van het oudste team, een aantal mensen. Bidden is mooi, bidden is nuttig. Maar God wil ons gebruiken in zijn dienst van barmhartigheid aan mensen in nood. En dus niet bidden, Heer, wilt u voorzien in deze nood? Want ik heb er vandaag geen tijd voor. Ik kom bij mijn tweede jammer. Ja, maar Peter, weet je wel hoeveel ellende er op de wereld is? Is wat ik kan doen dan geen druppel op een gloeiende plaat? Twee Bijbelteksten voor het antwoord. Matteüs 24, vers 40. Waar staat, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En in Matteüs 5, vers 6 tot 7, gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Anders gezegd, de ander helpen, de ander ondersteunen is een goede geestelijke en moreel goede daad, waarmee we niet alleen de medemens ondersteunen, maar ook de Heer dienen, hem eren en hem gehoorzamen. Wij hoeven de wereld niet te redden. Dat heeft Jezus al gedaan aan het kruis. Maar wij mogen schuilen bij dat kruis en van daaruit wel in actie komen en ons voegen bij het leger van barmhartigheid. En voor wat betreft die druppel op die gloeiende plaat, als je heel veel druppels bij elkaar brengt, dan ontstaat er een stroom van genade en van liefde. Ik sluit af met het laatste onderdeel. We hebben door wat dingen heen gelopen, we hebben de detector erop gezet en het begon af en toe te piepen. En ik vat het even samen in de schatten die we met elkaar ontdekt hebben en die, ja, de kist puilt uit, jullie zien het, hè. Allereerst, barmhartigheid is onderdeel van het DNA van elke christen. Ik gaf dat er straks al aan. Maar het is niet vrijblijvend. Er staat achter adelheid verplicht. Dus dat betekent ook dat we daar invulling aan moeten geven. En dat we er in het voorbeeld van de Heer Jezus mogen volgen. Als tweede, principes hebben en theologische uitgangspunten hebben is goed en nuttig. Maar laat ze niet worden tot inhoudsloze theologische dogma's. En blijf ook nadenken welk doel gediend moet worden en welke mensen gediend moeten worden. Als derde, als je kijkt naar de mensen om je heen, op je werk of waar dan ook, soms komt het aan op woordenstrijd. En laat je dan niet misleiden door wat anderen daarin naar voren brengen. Een soort geestelijk handje drukken of moreel handje drukken, wie het het beste weet. Laat je niet van de wijs brengen. En als vierde, bidden is mooi. Bidden is heel goed, maar niet zonder actie. Want God wil onszelf gebruiken in zijn leger. En God arrangeert, echt. En als laatste, barmhartigheid leidt de ander direct of indirect naar de bron van genade, naar Jezus. We hoeven niet eerst die voorwaarden te stellen. Maar door barmhartig te zijn, door iets van Jezus in jou te laten schijnen, door te laten klinken naar de ander, ziet die ander ook het voorbeeld wat Jezus ons is voorgegaan. En ik sluit af met jullie God zegen te wensen en jullie leven, of je nou aan de ontvangende kant zit of aan de gevende kant.